Er staan veel gemeenten bij Psalm 51. En daarvan de versen 1 tot 8. Een psalm van David voor de opperzangmeester toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Tot zover. Gemeente, een psalm van David. David, en dat weet u allemaal wel, dat was de man naar Gods hart. Dat zit ook in die naam David, want dat heeft iets met geliefde te maken. David heeft iets te maken met het Hebreeuwse woord van beminde. Hij was een beminde des Heren. Misschien ook wel een beminde door vele anderen, maar vooral door de Heren. Zoals trouwens ook zijn zoon Salomo. Salomo had nog een andere naam. Jedidja. Dat was de tweede naam van Salomo. Dat was ook de Heren, beminde van de Heer. Het is eigenlijk dezelfde naam als zijn vader David. De beminden God, de man naar zijn hart. Ja, dat mag wel zo wezen, maar ik denk dat wij David nog niet zo makkelijk tot ouderling of tot diaken zouden verkiezen in de gemeente des Heren. Dat zouden wij nog niet zo gauw doen. Gezien zijn verleden. Want ook al heeft de Heere David vergeven, de profeet Nathan zei het tot hem: de Heere heeft uw misdaad weggenomen, gij zult niet sterven. Wij vergeven niet zo licht. Wij blijven het mensen vaak nog tijden lang nadragen. Wij meten gewoonlijk met twee maten. Een heel milde maat voor onszelf. Want daar zijn we meesters in. Onszelf van alles en nog wat wij bedreven hebben te vergeven. Dat er vergoeding in. Net te doen alsof het niet zo erg was als andere zonden. Dat praten we allemaal goed of we vergeten het maar snel. Maar de ander, die meten wij vaak met een heel strenge maat. Dat kan niet streng genoeg gebeuren. Meten met twee maten, eentje voor onszelf en eentje voor een ander. Jezus had het over de splinter en de balk. Weet u nog? De splinter en de balk. En zo is het maar net. Wij zien de splinter in het oog van de ander, maar de balk die in ons eigen oog is, die zien wij niet. Gelukkig maar dat ons avondmaalsformulier in navolging van de Heilige Schrift van 1 Korinthe 11 ons aanspoort om onszelf te onderzoeken. Bestaat niet de waarachtige beproeving van de ander. Bestaat in deze drie stukken. Er staat ook niet in Gods woord: onderzoek de ander of hij in het geloof is. Maar er staat een waarachtige beproeving van onszelf. Onderzoek jezelf of gij in het geloof zijt. Want wie het onkruid in zijn eigen tuintje wiet, die ziet het bij een ander niet. Nou, gemeente, toegegeven, onkruid heeft er in Davids leven wel gestaan. En een schadelijke weg, zie je of er bij mij een schadelijke weg is. Ja, die schadelijke weg is er zeker geweest. Maar weinig mensen wisten ervan, het was binnen de muren van het paleis gebeurd. En daar zal best wel iemand wat opgemerkt hebben. Maar vanuit het paleis mag er natuurlijk niet worden gepraat. En zo bleef het bij veruit de meeste mensen onder de dekmantel. Ook Joab, die Uria op een gevaarlijke plaats moest zetten, die zal wel niet van de hoed en de rand geweten hebben wat daar allemaal achter stak. Hij zal het bevel van de koning maar domweg hebben uitgevoerd, denk ik. En misschien ook wel hebben afgevraagd van wat zou de reden daarvan zijn daar in de velden van de kinderen Ammons. Hij zal zich dat hebben afgevraagd, maar waarschijnlijk dat niet hebben geweten. Ook voor de Heere heeft David zijn zonden verzwegen. En zeg nou zelf, schiet je daar nou één steek mee op? Helpt dat nou ook maar enigermate? Hij die ons binnenste doorgrondt, hij die al onze gedachten kent, hij die al onze verlangens toetst, hij die harten en nieren doorzoekt, die ons hele leven filtert, zouden wij iets voor de Heere kunnen verbergen. Hij weet toch immers al onze gangen, wat wij in onze binnenste kamer spreken, dat is bij hem bekend. Verbergen, dat helpt dus nooit iets. Je kunt voor de mensen wel eens wat proberen te verbergen, en dat lukt ook wel een zekere tijd. Misschien wel komt het nooit aan het licht, dat zou allemaal nog kunnen. Maar voor God iets verbergen, dat is een zinloze exercitie. Je kunt het maar beter meteen aan hem belijden en niet doen zoals David heeft gedaan. Het bijna een jaar verzwijgen. We lezen in Psalm 32 wat daar de gevolgen van zijn geweest. Psalm 32 is waarschijnlijk wel bij diezelfde zonde gedicht. En dan staat er, zijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. In mijn brullen de ganse dag. Ja, gemeente, zo vergaat het je. Als je een kwaad geweten hebt, een kwaad geweten. En je maakt het niet aan de Heere bekend, je komt er niet mee bij de Heere op de knieën en je vraagt geen vergeving van ongerechtigheid, je beleidt je schuld niet aan hem, ja, dan gaat het je niet goed. Kijk maar in Psalm 32, dan gaat het je niet goed, dan wordt je sap, je levenssap veranderd in zomerdroogte, dan word je als het ware een krent, een gedroogde rozijn, dan word je een gedroogde pruim, zoals je die wel eens in zakjes kunt kopen, nietwaar? Die moet je wellen om weer op smaak te maken, want zo gedroogd en wel smaken ze van geen kanten, zijn ze taai en zijn ze hard. Zo was David geworden in die tijd toen hij zweeg over de zonde die hij had bedreven. Het was in ieder geval kwaad in de ogen des Heeren. Zo noemt de Bijbel dat. Hè? Kwaad in de ogen des Heren. Want aan de ogen kun je veel zien. Hè? Aan de ogen van de Heren kun je het wel zien. Of hij toornig is. Of dat hij goedertieren is. Dat kun je aan zijn ogen zien. Daarom noemt de Bijbel dat kwaad in de ogen des Heren. Wat had die David toch gedaan? Hij had zelf meerdere vrouwen en dat was ook al niet goed. Toen hij in Hebron regeerde, de eerste 7 jaren van zijn regering, toen had hij er al 6. En toen hij later naar Jeruzalem ging, daar heeft hij nog 33 jaar geregeerd, met totaal 40. Toen had hij er nog meer, veel te veel, hè? Ook niet goed in de ogen des Heren. En toch had hij dat ene lam van Uria. Uria had er maar één, die had maar één vrouw. Dat ene lam had hij gepikt. Net zoals die rijke man dat deed toen hij bezoek kreeg. Hij nam niet van zijn vele schapen een lam om een maaltijd te bereiden. Maar hij moest zo per se dat ene lam nemen van die arme man om dat te bereiden. Die man die dat gedaan heeft is een kind des doods, had David geantwoord. Hè. Hij had zich opgewonden hè, toen de profeet Nathan hem dat voorval vertelde. Hij had zich opgewonden en Nathan had gezegd, gij zijt die man. Toen kraaide voor David de haan, niet waar. Gij zijt die man. Want hij had de ene vrouw van Uria genomen. Terwijl hij er al zelf zoveel had. Uria die trouwens ook nog een van zijn 37 helden was. In de lijst van Davids helden wordt hij als laatste, als 37ste genoemd. Uria de Hetiet. En wist u ook misschien dat Bathsheba een kleindochter van Achitofel was? Achitofel was de vriend van David. Zijn raadsheer. En Bathsheba was de kleindochter van Achitofel. Kun je ook een beetje begrijpen waarom dat straks Achitofel de kant van Absalom kiest. Wat was er met zijn kleindochter gebeurd? Dat kunt u dan misschien ook een klein beetje gaan begrijpen. In ieder geval wat David gedaan had, dat leek nergens op. Een kind des doods, gij zijt die man. En toen de pijl getroffen had, gemeente. Ja, toen was David in de schuld gekomen. Het kan altijd twee kanten op, hè. Als je de wacht krijgt aangezegd. Je kunt je erin verharren. En dat kan een kind van God ook zelfs, hè. In, voor een bepaalde tijd dat hij zich erin verhardt. Dat zal bij een kind van God nooit altijd blijven zo. Hè? Want de Heere God die zoekt zijn kinderen toch altijd weer op. En er is geen afval der heiligen in Gods woord. Hè? Dus de kinderen van God komen vroeg of laat altijd weer tot bekering. Maar je kunt je wel aanvankelijk je erin verharden, er tegenin zetten. En dat gebeurt ook nog wel eens vaak. Dat mensen als ze die wacht krijgen aangezegd, als Nathan de profeet tot ze komt, dat ze dan boos worden. Denk maar aan het Sanhedrin toen Stefanus getuigde en zei van, gij wederstaat altijd een heilige geest, zoals uw vader en zo ook gij. Toen knersten ze met de tanden. Ze bogen het hoofd niet, maar ze knersten met de tanden. Ze wierpen hem de hoge raad, het Sanhedrin uit en ze stenigden hem buiten de stad. En koning Achab werd ook kwaad op Elia toen hij hem de waarheid zei. Hè? Achab die werd kwaad en zocht hem te doden samen met Izebel. Die kant kan het dus ook opgaan. Nou was Achab een goddeloze. En die mensen van het Sanhedrin waren ook goddeloze mensen. Dat waren schijnheilige mensen. Fariseers en schriftgeleerden. David was een kind van God. Maar ook David zou zijn hart hebben kunnen verharden voor een bepaalde tijd. En dan zou hij het kwaad alleen nog maar groter en meer daarmee hebben gemaakt. Maar gelukkig, gemeente, is dat niet gebeurd. Want het gaat altijd één van de twee kanten op. Of je verhardt je hart. Of de pijl die schiet naar binnen. En je gaat zoals Petrus naar buiten. Om bitter te wenen. David heeft terstond zijn schuld beleden. Had hij dat maar eerder gedaan, 9 maanden eerder, dat was beter geweest. Maar nu het hem wordt aangezegd door Nathan de profeet, jij zijt die man. Nu komt hij in de schuld. Hij komt tot bekering. Hij heeft God een tijd lang bedroefd. Hij heeft voor een tijd lang het gevoel van de genade niet gehad. Dat kan namelijk niet. Hij kan in die tussentijd niet een rijk geestelijk leven hebben gekend. Dat is onmogelijk. Toen hij zweeg, werden zijn beenderen verouderd in zijn brullen de ganse dag. Want Gods hand drukte zwaar op hem, dag en nacht. Maar nu hij tot bekering komt. Nu wordt het anders, hè? Want Nathan de profeet, die mag ogenblikkelijk David verkondigen, de genade van de verzoening. Uw schuld is verzoend, de Heere heeft uw misdaad van u weggenomen. Wat mocht daar royaal verkondigd worden? De vergeving van God, in Christus Jezus die nog komen zou. David mocht meteen horen van genade en van vergeving. Hè? Want zo is de Heer. Dan laat hij je ook niet wachten. Hè? Dan zegt hij niet, dat komt later ooit nog wel weer eens een keer. Nee, ogenblikkelijk mocht Nathan in de naam des Heeren de goedheid van Gods vergeving uitstrooien. Hoe zwaar de schuld ook was. Moord en overspel. Met de ene zonde was de andere meegekomen. Dubbel bloedschuld. Hoe zwaar de schuld ook was. Je ziet het, hè. Je ziet het waar oprecht berouw ontstaat. Daar is de Heere tot genade en verzoening bereid. Daar laat hij het zijn dienstknecht Nathan verkondigen. De Heere heeft uw misdaad weggenomen. Uw schuld is verzoend. En toen heeft David Psalm 51 gedicht. Want ja, Nathan had wel gezegd, de Heere heeft je misdaad weggenomen. Maar om dat nou ook zelf nog zo te ervaren direct. Gemeente, dat was er bij David nog niet bij. Hij moest er toch nog de Heere heel ootmoedig om vragen. Was dat nou geen ongeloof dan van David? Hè? Want Nathan had het ook duidelijk gezegd. De Heere heeft uw misdaad weggenomen. Uw schuld is verzoend. Dan zou je zeggen, ja, dan is het toch klaar. Dan sta je toch rein voor God. Dan hoef je toch Psalm 51 niet meer te dichten. Je hoeft dan daarna toch nog niet weer dat boetekleed aan te trekken en te bedelen om Gods gunst, om wassing van de ongerechtigheid en zo. Dat hoeft dan toch niet. Ach gemeente, zo ligt het echt niet. Zo ligt het echt niet in de ziel van een mens. Als je zwaar tegen de Heere gezondigd hebt en je weet dat, je hebt een eerlijk schuldbesef gekregen, dan is er niks moeilijker, werkelijk waar niet. Dan is er niets moeilijker dan dat te geloven dat dat waar zou kunnen zijn. Dat God het reeds bij je gedaan heeft, die schuld verzoend, zoals Nathan dat had gezegd. Er is niets moeilijker dan dat. Als de ziel zwaar gewond is door de schuld. Calvijn die zegt ergens, dan druppelt de genade, druppelsgewijs, stapje voor stapje binnen in de ziel. Die kan dan niet zomaar in ene keer die ziel vertroosten en weer op de been helpen. Nee. Het gevoel van de genade, dat gaat te paard. En het komt te voet terug, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat gaat te paard, heel snel. Dat gevoel van de genade is weg. Als je gezondigd hebt, zwaar gezondigd, zodra David dat gedaan had, is het gevoel van de genade bij hem verdwenen geweest. Dat kan niet anders. Al die tijd dat hij met zijn zonde had geleefd, zonder die te bekennen. Het gevoel van de genade is weg, weg, ogenblikkelijk weg, dan gaat de paard. Maar het komt te voet terug, druppelsgewijs, zegt Calvijn. Stap voor stap, heel langzamer hand. Ook al heeft de toezegging geklonken, toch kun je het maar amper geloven dat het voor jou waar zou zijn. Want je hebt het immers zo bedorven. En je kunt er bijna niet bij. Het was voor David dus geen gesneden koek dat hij genade bij God wel zou krijgen. Het was niet iets wat hij zomaar eventjes snel in zijn zak kon steken. Hebbes, dat hebben we dan weer. En nu weer verder. Nee, gemeente, zo was het. We horen hem ook na ontvangen genade nog als een boeteling pleiten om ontferming. David had het immers zozeer bedorven. Ik zei al, een dubbele bloedschuld. Want ja, gemeente, zo gaat dat, hè. De zonde komt nooit in zijn eentje, hè. De ene zonde brengt altijd de andere zonde met zich mee. Let er maar eens op. Als je zelf gezondigd hebt, ja, dan moet je het op een of andere manier ook weer gaan camoufleren, hè. Met een leugen misschien wel. Of als iemand iets over zegt, met een ontkenning. Ja, de ene zonde brengt dan de andere mee. Je hebt het kwaad bedreven, je gaat het dan ook nog logenen, ontkennen. Dus lieg je, om het te verdoezelen, om het te verbergen. Zo was het bij David ook, hè. Hij had dat met Batsheba gedaan. En ja, toen moest Uria, die moest het met de dood bekopen, want het moest verborgen blijven. Het mocht niet aan het licht komen. En toen dat dus niet lukte met Uria naar huis te laten komen en bij zijn huisvrouw te laten liggen, toen dat dus niet lukte, want Uria wilde dat niet, ja, toen moest Uria sterven op het veld. Want anders zou het aan het licht komen, niet waar? Ziet u wel, de ene zonde brengt de andere zonde mee. En nou zijn wij hoogstwaarschijnlijk voor zulke uitbrekende zonden, zoals David die bedreef. De meesten van ons, mag ik aannemen, zijn daarvoor bewaard gebleven. Maar gemeente, dat wil niet zeggen dat wij niet als een boeteling hoeven te pleiten. Want wij denken wel, er zijn zware zonden en er zijn lichte zonden. Maar wat is licht? Ga je leven maar eens aan. Bekijk het maar eens vanaf je jeugd af aan tot op deze dag toe. En vergeet ook vooral de laatste tijd niet. Hoe is het geweest met u? Hoe was uw gedrag? Hoe was uw omgang met God? Hoe was uw omgang met de naaste? De eerste tafel van de wet? De tweede tafel van de wet. Hoe was uw omgang met het woord? Hoe was het met het gebedsleven? Hoe staat het met het geloof? Hoe bent u omgegaan met de dag des Heren? Hoe is het in uw gezin, waar u toch als vader en moeder de leiding hebt? Hoe heb je je als kind gedragen? Al die dingen komen om de hoek kijken. Ja, Gods geboden zijn vele. 10 geboden. En die moet je houden, niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest van het gebod. En ieder gebod is een verbod en ieder verbod is een gebod. Als de Heere zegt, ge zult niet doodslaan, dan wil dat zeggen dat je juist heel goed voor je naaste moet wezen. En als de Heere God zegt dat je geen valse getuigenis mag spreken, dan wil dat zeggen dat je niet alleen niet mag roddelen over een ander, maar dat je juist de goede naam en de faam van een ander bevorderen moet. En wat is daarvan terechtgekomen? Wat is daarvan terechtgekomen? Weet wel, gemeente, dat zonde niet alleen het 7e gebod betreft. En ook niet alleen het 6e over spel en doodslag, zoals bij David het geval was. Maar dat zonde net zo goed te maken heeft met de andere geboden van de beide tafels van de wet. God lief te hebben boven alles en je naaste als ging het om jezelf. Gemeente, als je daar iets van beseft in een week van voorbereiding, dan begrijp je David. Dat hij in de schuld kwam. Het kan twee kanten op, zeiden we, hè? Je kunt je erin verharden. Misschien wel voor altijd. En goddelozen die doen dat soms. Hè? Ja, die verharden. Die worden kwaad en ijdig als ze opgewezen worden op hun fouten en gebreken. Dan worden ze kwaad. Je kunt tegenwoordig trouwens weinig meer tegen de mensen zeggen, hè? In onze tijd. Dat weet u toch ook wel. Dat wordt u ook al gewaar, denk ik. Hè? Zodra je iemand iets zegt of ergens op wijst, dan krijg je hem gelijk uitgemeend. Waar bemoei je je mee? Gaat je toch niks aan? Kijk dan je eigen leven, punt, klaar. Hè? En je kunt dus een ander eigenlijk nauwelijks nog vermanen als het gaat om een zondig levensgedrag. Dat is in deze tijd heel erg moeilijk geworden, want mensen zijn zo ongezeggelijk en brutaal geworden, ook als dominee, ook als ambtsdrager. Je kunt tegen niemand haast nog een woord kwijt, hè? Want men keert zich altijd tegen je als je dat doet. Nou, dat is de verkeerde manier om ermee om te gaan. Je er tegen te keren. Je kunt beter zoals David in de schuld komen voor God. De twee kanten, verharden of dat je hart week wordt en zacht. Ik heb gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Gemeente, die kant zal het op moeten in de week van voorbereiding. Dat we leed dragen voor Gods aangezicht over wie we zijn. Dat we niet een ander, maar onszelf de schuld gaan geven van wat er misging. Dat we ons verootmoedigen voor het aangezicht van God. En ons formulier zei zelfs een mishagen. Een gevoel van onbehagen hebben over jezelf. Wat ben ik toch een ellendige zondaar. Wat ben ik toch een mens die er steeds heeft naast gezeten. Ja, dan misschien niet zo openlijk als David. Niet zo uitbrekend zoals David. Openlijk is het goede woord, niet van David wist het allemaal aan te verbergen. Maar uitbrekend zoals David. Dat zal bij ons ook zo niet zijn, denk ik. Maar toch schuldig in de ogen des Heeren. Gemeente, als je dat beseft, dan is het eerste woord wat je te spreken hebt, gena, o God. Gena. Wees mij genadig, o God. Dat zegt David als eerste. Wees mij genadig, o God. Genade, dat is gratie. Gratie vragen, dat moeten we doen. Gratie, dat is nooit verdiend. Gratie vraag je aan een koning als je in de gevangenis zit of de doodstraf hebt gekregen. Ja, dan kun je om gratie verzoeken. De rest, daar heb je geen recht op. Hè. Maar je kunt er wel om vragen. Je kunt er ook God om vragen. Je mag er God om vragen. Want David zegt, wees mij genadig naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Dat naar, dat twee keer naar, volgens, overeenkomstig betekent dat woordje naar. Dat we zeggen, Heere, zoals u toch gewoon bent te doen. Daar staat u onbekend. Dat had David ongetwijfeld al wel vaker in zijn leven ervaren. Dat de Heere God zijn zonde wilde uitdelgen van zijn jeugd af aan. Hij had al eerder om genade moeten vragen. En toen ook toen had God hem vergeven. Heere, zo doet u dat. Om Christus uw lieve zoon wil, zeggen wij in het Nieuwe Testament, hè, doet u dat en u wilt het ook doen. Delg uit al mijn overtredingen naar de grootheid van uw barmhartigheden. Delg uit, dat is uitwissen. Zoals een meester dat doet in de klas. Als hij iets op het bord geschreven heeft met een krijtje, dan pakt hij een worstel en hij wist het uit. Dan zie je alleen nog wat stof, wat krijtstof dwarrelen, maar wat er stond, dat zie je niet meer. En tegenwoordig met de digitale schoolborden gaat het nog veel gemakkelijker. Dan staat het er en dan is het in één druk op de knop en dan is het weg. Eén druk en de tekst is ook alweer verdwenen. Wis, delg uit naar de grootheid van uw barmhartigheid. Zoals u toch altijd al u barmhartig hebt getoond, o Heere. Doe zo ook nu nog weer aan mij. Was mij wel, er staat letterlijk, maak het veel, Heere, maak het veel. Was mij veel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde, zonde verontreinigt immers de mens. Je bent er onrein door geworden. U ziet hier trouwens dat hij voor de zonde meerdere woorden gebruikt. Hij heeft het over overtreding. Hij heeft het over ongerechtigheid. Hij heeft het over zonde. Het zijn meerdere woorden voor zonde. Omdat namelijk de zonde zo'n veelkleurig iets is. Ja, het zijn allemaal donkere kleuren, dat is waar. Zeer donkere kleuren. Maar het is toch een veelkleurig iets. En je gaat over de schreef. Dat is dat woord overtreding. Je bent over de schreef, over de door God gezette palen gegaan. Over de grenzen die hij in zijn wet had geopenbaard. En ongerechtigheid, dat is kromheid. Je bent kromme wegen gegaan. En zonde, zonde dat is dat je ernaast hebt geschoten. Dat je je doel hebt gemist. Hè? Dat is de betekenis van het woord zonde. Hè? Dus verschillende aspecten van het kwaad worden hier door David genoemd. En hij moet zeggen mijn ongerechtigheid, mijn zonde, mijn overtredingen. Ik heb ze gedaan. Reinig mij, o God. In het 9e vers staat, ontzondig mij, dat gaat over die reiniging, ontzondig mij met hyssop. Hyssop kwam er aan te pas bij de reiniging van de melaatsen. Dan moest er een bundeltje hyssop in het reinigingswater worden gedaan. En ook als iemand zich met contact, door contact met een dode verontreinigd had. Hè, ook daar werd je onrein door. Als je met een dode in aanraking was geweest. Dat is ook veelzeggend. Hè. De dood is een vijand, gevolg van de zonde. Daarom word je onrein als je met iets van de dood in aanraking komt. Dan moest je met het water van de ontzondiging worden besprenkeld. En dat ging met een bundeltje hyssop. Zo werd je besprenkeld om ontzondig te worden. Vandaar ook hier, ontzondig mij met hyssop. Dan zal ik rein zijn en ik zal witter zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Nou, hoe wit dat sneeuw is... Dat hebben we vorige week allemaal nog kunnen zien. Er is bijna niet denkbaar iets dat witter is dan sneeuw. Maar hier staat het toch. Ik zal witter zijn dan sneeuw. Want heren, ik ken mijn overtredingen. Ik ken. Ja, natuurlijk kende David die. Die kende die al 9 maanden. En het heeft hem heel die 9 maanden niet lekker gezeten. Hè? Dat is trouwens ook een teken dat hij een kind van God was. Dat hij er geen vrede in kon vinden. Hè? Dat het hem drukte en dat hij die hand van God ook voelde drukken. Want de goddeloze zit er niet mee als je gezondigd heeft. Die schudt het zo als een eend, zoals een eend het water van zich afschudt. Zo schudt de goddeloze het van zich af. Die zit er niet mee, maar David had er kennelijk al die tijd mee gezeten. Hij kende zijn ongerechtigheid. Maar hier gaat het natuurlijk vooral over het bekennen. Ik ken mijn ongerechtigheid. Dat betekent hier toch ook vooral dat ik het weet en dat ik het u ook beleid en dat ik het u erken. En dat gaat David nu ook doen. Hij gaat het de Heere erkennen, want mijn zonde is steeds voor mij. Steeds voor mij. Het staat als het ware recht voor zijn aangezicht. Hij heeft er het volle zicht op. En het gaat niet weg tenzij dat God het wegneemt. En dat was al toegezegd. Dat had Nathan al gezegd. De Heere heeft uw misdaad weggenomen. Maar dat is nog niet helemaal doorgedruppeld tot in de ziel. Kunt u het begrijpen, gemeente? Als u zwaar gezondigd hebt, dan kunt u dat wel begrijpen. Dat je daar niet zomaar 1, 2, 3 vanaf bent. Daar moet je mee geholpen worden, hè, door de Heer zelf. Dat je daar ook weer volop op kunt vertrouwen. Ook al heeft Nathan het gezegd. Ook al wordt het vanaf de preekstoel verkondigd, hè, dat er genade is voor de grootste der zondaren. Je moet die grootste der zondaren maar eens wezen in eigen ogen en in eigen beleving. En dan zomaar zeker te weten van dat is waar, dat geldt ook voor mij. Het verlies van het gevoel van de genade gaat te paard, zeiden we, maar het komt te voet terug. Het moet indruppelen, zegt Calvijn, in de ziel. En dat zien we hier bij David ook zo duidelijk. En dan is het ook maar goed, gemeente, dat de Heere God zijn middelen heeft om dat te doen. Dat is niet alleen de prediking van het woord, die heeft Nathan ook gedaan. En heeft er misschien nog wel meer woorden voor gebruikt dan dat er in de schrift staan, dat weten we niet. Maar, daar zijn ook de sacramenten. De doop die betuigt ons de afwassing der zonden door Jezus Christus. En daarom moet je als je in de zonde gevallen bent ook niet wanhopen. Hè? En ook niet in de zonde blijven liggen. Aangezien de doop een ontwijfelbaar getuigenis is. Dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben en zijn weg terug. En dat is een hulpmiddel. De doop is een hulpmiddel als je gekweld wordt door je zonden en... Ja, je vraagt je af, zou er nou voor mij nog reiniging zijn? Dan mag je troost zoeken in de inhoud van je doop. De beloften aan je gedaan. Maar ook het heilig avondmaal is zo'n middel, gemeente, dat de Heere God daarvoor gebruikt wil. Als je het maar zo moeilijk kunt geloven. Zijn die er onder ons? Die van hun zonde weten. En zo graag zouden weten ervan verlost te zijn. En het wordt wel verkondigd, het wordt je wel aangezegd dat de vergeving van de zonden is altijd bij hem geweest. Maar het kan zo moeilijk postvatten in je binnenste. Er is zoveel aanvechting, want je ziet die zonden iedere keer voor je. Ze staat recht voor je aangezicht. Dat heb ik gedaan. En dan kan je het maar zo moeilijk bevatten dat het voor jou zou kunnen. Dan is er verslagen en een verbroken en een verbrijzeld hart. En wie zal dat oprichten, zegt Salomo in de Spreuken. Wie zal dat oprichten? Ja, dat kan God alleen. Dat is geen ander. Door het woord dat je laat prediken. Het heilige evangelie. Maar ook door de tekenen en zegelen van zijn genade, van het verbroken lichaam van de Heer Jezus Christus en zijn vergoten bloed. Ja, gemeente, zo mag dat ook onder ons aangericht worden, komende week, volgende week zondag. En wij mogen vandaag voorbereiding daarvan hebben, opdat degene die het zo graag zouden weten. En zo diep in hun hart zouden willen gevoelen dat het ook voor hen is. Maar dat die bij kunnen. Omdat het steeds nog weer zo is van, ja, maar die zonde dan. Kan toch niet, haast niet waar zijn dat het allemaal kwijtgescholden wordt. Het is ook zo'n eeuwig wonder dat dat gebeurt. En we weten wat daarvoor nodig geweest is. Het kruishout van Golgotha is ervoor nodig geweest. Het zijn zulke grote zaken. Het gaat niet om een peulenschil. Het gaat niet om een pondje bastertsuiker. Het gaat om je eeuwige heil. Het gaat om het heil van je onsterfelijke ziel. Het gaat om de verzoening met God. Dat zijn grote zaken. Ach, lieve mensen, de Heere weet het wel, dat we er niet altijd zomaar bij kunnen. Dat weet hij wel. Een man als David, hoor hoe een woedling pleit. Het was hem al aangezegd, vergeving. En toch dat pleiten van de woedling, dat horen we hier uit Davids mond. Wees mij genadig, o Heere. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, zegt hij in vers 7. Hij gaat terug naar het eerste begin van zijn leven. Alle zonde, nooit anders geweest. In het prilste begin al, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Ja, als je met je zonde wordt bepaald, dan krijg je alles in te zien. Dan zie je ook dat je een bedorven aard hebt al. Van kindsbeen af. Van de moederschoot af. En zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Wat betekent dat eigenlijk? Dat vers, wat betekent dat eigenlijk? Betekent dat de Heere God om oprechtheid vraagt? Dat hij zegt tegen David, wees nou oprecht in je belijdenis van de schuld. Ja, gemeente, ongetwijfeld betekent dat ook. Maar als ik het goed lees, dan staat het er toch nog even iets anders. Er staat, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. Gij maakt in het verborgen in mij ook wijsheid bekend. David schrijft het hier aan de Heere toe. Dat hij er weet van mag hebben wat hij gedaan heeft. Dat er waarheid in zijn binnenste is. Dat is niet iets wat God alleen maar vraagt. Oprechtheid. En dat je er weet van hebt. Maar wat hij duidelijk aan David ook gegeven heeft. Hij schonk het hem. Ook gij maakt het mij bekend in het verborgene. Maakt gij mij wijsheid bekend. Dat ik er inzicht in gekregen heb, o Heere, in wat ik heb gedaan. En zo, gemeente, heeft David als een boeteling gepleit. Hij gaat alles bij langs. En hij vergeet, zou ik bijna zeggen, niets, helemaal niets. Dat gaat zo door tot het einde van de psalm toe. En we zullen in het vervolg van de psalm ook nog zien wat er allemaal staat en wat dat allemaal voor ons betekent. Maar we willen het vanmorgen, gemeente, hierbij laten. En we hebben gezien, wat hebben we nou gezien? We hebben gezien een mens die er niet bij komt bij de genade. Die er niet bij kon. Het was hem verkondigd, maar hij kon er toch niet bij. En daarom riep hij zo in ernst de naam van de Heer aan. Hij smeekte om genade, opdat de druppels van Gods genade zouden indringen in zijn binnenste. Gaandeweg meer en meer, opdat hij van de vergeving verzekerd zou mogen worden. Bent u nou ook zo, hè, dat u zo hunkert naar die vergevingen, naar het volle weten daarvan, hè, dat het voor jou is, dat je erin delen mag. Misschien ook wel iemand die er jarenlang mee geworsteld heeft al. En er nog nooit bij gekund heeft. Ach, gemeente, gebruik dan wel het middel. De middelen, ook het avondmaal, dat de Heer heeft ingezet, om je ervan te vergewissen, hoeveel het ook zijn, ik wil het je vergeven, ik heb het je vergeven. Aarzel je nog, twijfel je nog, gaat dat druppelsgewijs binnenkomen in je hart wel heel erg langzaam, en zeg je, zal het ooit wel goed doorgedrongen zijn tot in mijn binnenste toe? De Heere maakt je die wijsheid bekend. De wijsheid van je zonde, maar ook de wijsheid van zijn genade. In het verborgene, in het binnenste, in het hart. Want dat is de plaats waar het moet plaatsvinden. In het hart, in de ziel, in het diepste van je leven. Daar moet het plaatsvinden. De Heere. Die wil zijn middelen nog gebruiken. In de woordverkondiging. In de sacramentsbediening. En vanavond doop, volgende week avondmaal. Dan worden de beloften weer verkondigd. Op dat verslagen hart. Opgebeurd worden. Hongerige ziel. Met goederen. Vervuld. Hels. Omdat u die er niet bij kan. De rijf wordt lager gehouden. Zodat zelfs het lammetje, dat niet zo'n lange nek heeft, dat geen giraf, zelfs het lammetje, en nog bij kan. Zo laag laat de Heer zijn genade neerdalen. Zo laag komt de ruif te halen. Dat zelfs de ellendigste zondaar er nog uit kan eten. Amen.